Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat wij weer in jullie midden mogen zijn en dat ik hier vandaag weer opnieuw het woord van God met jullie mag openen. We hebben al heerlijk gezongen met elkaar. En wat hebben we een goede God. En het is waar, ook al ben je, wat je zo ziet ook bij die kinderen zo mooi, als we bidden, dat ze ook eens een kind eerlijk zei van ja, maar ik heb nooit iets teruggehoord. He, dat je dat soms ook in je, ook als je al langer onderweg bent, dat je dan die kinderen begrijpt ook, dat je kan begrijpen dat ook mensen om jou heen zeggen van ja, ik heb wel gebeden, maar ik hoor zo weinig. Maar dat God juist ook ons inderdaad dit woord heeft gegeven, daarom is het zo belangrijk dat we eten van dit woord, van de Bijbel, en dat Hij daardoorheen met ons wil spreken. Maar Hij kan ook zeker op een bovennatuurlijke wijze als mensen vragen, een eenvoudige gebed doen, dan kan ook God zeker boven natuurlijke wijze spreken en antwoorden. En ik moest even aan denken toen dat kind dat ook zei. Een tijdje geleden toen, ook even een voorbeeld aanhalen. Toen was er een jongen in, bij ons in de buurt en die zat behoorlijk in de problemen. En die had het overal in gezocht om uiteindelijk uit de problemen te komen. En niks had hem geholpen en de wereld had hem ook eigenlijk niet meer zoveel te bieden. En toen was hij eigenlijk een soort helemaal uitgespeeld en toen zei hij op een dag, Heere God, als u dan echt bestaat, ja, laat het dan maar zien. Doet u het dan maar. Want er heeft niks heb geholpen. Hij dacht, ik kan nog één ding doen, dat is bidden. En in 2 dagen later, op wonderlijke wijze, stond ik bij hem aan zijn deur. En hoe kwam dat? Dat kwam omdat zijn vrouw, die is kapster, en die, die hadden allemaal, had heel, bij ons heel schaluin hadden ze geflyerd, om uiteindelijk klanten te werven, zeg maar. Nou ja, en wij zochten toevallig een nieuwe kapster. Dus mijn vrouw zegt, nou, misschien kan ik daar wel op reageren. Want ze deed thuiskappen, maar ze deed ook bij haarzelf, zeg maar, had ze ook een kapsalon waar je kan komen. Maar ze kwam ook gewoon bij mensen over de vloer thuis. Dus die vrouw die kwam bij ons thuis. En ik denk dat het de derde keer was of zo dat ik daar kwam. Dat ik haar ontmoette, want ze was al een paar keer bij ons thuis geweest. En toen zat ik er op de bank een beetje zo te zoeken van, oké, hoe ga ik die vrouw iets van het evangelie delen. Maar goed, er kwam eigenlijk niks bijzonders boven, ook niet een aanleiding. Toen dacht ik, ja, soms moet je gewoon ergens beginnen. Dus ik vraag maar gewoon, bent u gelovig? En die vrouw die zegt, nou niet gelovig, ik ben wel, mijn ouders die baden wel altijd voor het eten. Maar ze deden er eigenlijk niks mee. Ik ben nooit naar een kerk geweest, doet er helemaal niks mee. Dus ja, wat is gelovig? Ik geloof wel dat er iets moet zijn. En dat zegt eigenlijk iedereen, er is wel iets. Nou, toen heb ik een heel gesprek met haar gehad. Laat verhaal kort te maken, toen heb ik haar uitgelegd dat de mens wederom geboren moet worden aan de hand van het voorbeeld van een rups die zich overgeeft, gaat aan een tak hangen en uiteindelijk komt er na zoveel weken of maanden, komt daar een vlinder uit. Hetzelfde dier geeft zich over, maar een compleet ander dier, hoewel het hetzelfde dier is, komt eruit. Een complete metamorfose. En dat is ook wat bij ons allen moet gebeuren. Dat is ook een vraag voor ons allen gelijkertijd vanmorgen. Bent u wederom geboren? Opnieuw geboren? Anders zullen we het koninkrijk niet binnengaan. En dat in die overgave van die rups is eigenlijk een beeld van, er is maar één manier, dan geef je over aan Jezus. Als we ons overgeven aan Jezus, worden we wederom geboren. En soms duurt de geboorte langer, maar uiteindelijk, zoals we hier allemaal zitten, elke geboorte is anders gegaan, maar we zijn allemaal ter wereld gekomen, in een natuurlijke wijze. Maar ook geestelijk moeten we geboren worden. Nou, ik had die vrouw dat verteld. Die vrouw die was onder de indruk en die vertelde dus van haar man dat hij in de problemen zat. Dat kwam zo. Nou, uiteindelijk zei ik, zo mag ik voor je bidden, dus ik heb voor die vrouw gebeden, dat mocht. Ik zeg nog even, om niet op het een of het ander, want ik moest weg. Ik zeg van, joh, als je man ooit een keer een gesprek wil, ik zeg, ben ik van harte bereid om een keer met hem te praten. Dus zo gezegd, zo gedaan. En ik zeg, joh, nog even er wat bij. Ik zeg, als je dat niet wil, voel je niet veroordeeld. Je bent hier gewoon welkom, weet je echt niet op. Maar ik wil alleen dat je het weet, dat ik beschikbaar ben. Nou, wat gebeurt er? S'avonds, smiddag had ze zij ging dus naar huis, smiddags. Kwam bij haar moeder thuis. En dan hingen van die katten zaten voor de deur. En wat gebeurde er? Er kwam in één keer een vlinder aanvliegen. Precies voor haar neus. Niet gelovig opgevoed, weet niks. Maar wij hadden het net over die vlinder gehad. Dus dat sprak haar aan. Hoe kan het zijn dat je naar huis gaat voor de deur? Hoe vaak gebeurt het als je de deur instapt dat er zo een vlinder voor je neus komt zitten? Nou ja, vervolgens maakt zij daar een videootje van en stuurt door naar mijn vrouw. Voor jou over vlinders gesproken. Dus er was al iets dat je proefde dan, dat had er over nagedacht. Dus Greta, mijn vrouw, die stuurde dat naar mij toe en ik was onderweg naar de bidstond. Ik zeg, halleluja, God verhoort de gebeden, laten we doorbidden voor deze mensen. Nou, vervolgens krijg ik s'avonds een app van, joh, mijn man, mijn vriend, die wil eigenlijk een keer met jou spreken. Dus dacht ik, dank u wel, Heer, dat daar een opening ligt. Dus ik ben daar vervolgens afspraak gemaakt, ben daar geweest, heel het verhaal aangehoord, voor die man gebeden. Nou, het was voor hem, dat zegt hij ook letterlijk, het was een shock. Want hij had nooit, had hij gehoord dat iemand bidt hardop. Nou ja, ik heb een luide stem, dus ik bid hard, ik voel me vrij. Dus op een gegeven moment, die man was een shock van, ja, ook over het bloed van de Heer Jezus, dat het reinigt van alle zonden. Dat klinkt soms nog een beetje luguber, maar als je het gaat verstaan, is het zo heerlijk. Dus we hadden voor die jongen gebeden. Hij bedankte mij. En wat gebeurde er? Ik zei, heb je een Bijbel? Nee, dat had hij niet. Ik zei, nou, ik ga voor jou een Bijbel regelen. Dus ik heb een Bijbel geregeld. Ben weer bij hem wezen brengen. Op een avond. En vervolgens had ik in mijn hart om de jongen een keer uit te nodigen om met de jongen te gaan praten. En te gaan wandelen. Want je kunt altijd wel één op één op een bank gaan zitten. Maar als je gaat wandelen, soms dan zijn ook mijn harten meer open. Dan ben je op, dan wandel je. Dat gaat soms makkelijker. Dat kan een manier zijn, laat ik het zo zeggen. Dus die jongen die gaan met mij mee wandelen. Heel gesprek al gehad over van alles en nog wat. Hij vertelde mij toen ook inderdaad dat hij dus gebeden had. Als u dan echt bestaat, kom dan. Hij zei, dan sta jij voor de deur. Hoe simpel eigenlijk een gebed. Maar hoe simpel ook een kind dat kan bidden. En dat God echt wil werken. Daar mogen we op gericht zijn. En ik hoop vandaag dat jij ook daar iets van mag proeven. Dat er een God is die ons allen wil inzetten. Als het gaat over roeping vanmorgen. We zijn geroepen allen om te getuigen van de Heer Jezus. Daar in elk geval voor open te staan. Dus ik heb met die jongen gelopen, gewandeld. Vervolgens zeg ik, joh, vrijdagavond hebben we een kampvuuravond. Ik zeg, dan moet ik toevallig spreken. Ik zeg, ik wil je niet overvoeren. Ik zeg, want die jongen was helemaal niks gewend. Ik zeg, maar ik wil wel, als je wil, dan mag je komen. Die jongen die zegt, nou, ik laat het je vrijdag weten. Hij zegt, of ik goed in mijn vel zit. Wij natuurlijk bidden, Heer, wilt u het aan, wilt u hem aanraken, wilt u gebruiken. Jawel, vrijdag kijk een appje, joh, vanavond wil ik mee. Nou, hij gaat vrijdagavond mee. Was een tweede shockervaring. Want daar zongen ze ook dat lied, hè. Daar is kracht in het bloed van het lam. Maar heel veel dingen begrijpt die jongen nog niet. En moet ik dat zeggen, het is gewoon echt een, gewoon een jongen die in de wereld staat. Twee grote oorringen in, tato's. En maar toch van binnen. Kapot door de zonde. En alles wat hij in zijn leven heeft meegemaakt. We kunnen aan de buitenkant er nog zo stoer uitzien. Maar hoe is het van binnen, de binnenkant? En God verlangt dat jouw buitenkant hetzelfde is als jouw binnenkant. Dat we open worden, dat we eerlijk zijn. En dat kan alleen Gods geest bewerken. Dat wil hij doen in ons leven, dat is geweldig. Nou, vervolgens, die jongen gaat een tijdje overheen, zijn op vakantie geweest. En wij bidden met die jongen ook, nou, dat hij de Heer Jezus nodig heeft. En wat gebeurt er? Vorige week een zondag, toen appte hij dat hij ermee naar de kerk wilde. Zij kom bij ons naar de dienst en daar ging de prediking over. Zijn vriendin was nog niet mee, maar hij was alleen. De prediking ging over Johannes 3, over wedergeboorte. En dat wisten we allemaal niet van elkaar. God leidt alle dingen. Dat vond ik zo geweldig. En hij heeft ook die morgen met hem mogen bidden. En dat hij ook proeft van de Heer is met hem bezig. Nou, en nou verlangen ze ook naar, verlangt hij ernaar om samen met zijn vriendin naar de samenkomst te komen. Ze hebben een klein jochie van bijna 3. Dat is toch geweldig. God wil mensen redden. En misschien zit jij hier vanmorgen en zeg je, ik moet eerlijk erkennen, ik ervaar weinig van God. En dan hoop ik dat ik vanmorgen dat door Gods geest jouw hart wordt aangeraakt. Want God verlangt nog meer dan jij. Dat we eenvoudige kanalen mogen zijn op ons werk, in ons dagelijks leven. Misschien wel dat je moet zeggen, ik zit in de sleur van mijn leven. Maar dat God jou daar op die plek wil gebruiken. En ik hoop dat je vanmorgen bemoedigd daarmee mag worden met dit voorbeeld. Dat vraagt eenvoudig te zeggen, Heer, hier ben ik, gebruik mij. En dan kunnen soms de wonderlijkste dingen op je pad komen. Dat doet de Heer. Goed, er is al een voorgehaald met kindermoment dat ik met jullie iets wil delen uit Jesaja 6. En er is mij gevraagd hier vanuit de Oudstraat of ik iets wilde zeggen, wilde delen over roeping. Nou, je zou eigenlijk boven mijn preek kunnen zetten, thema, hoe je het noemen wil. God heiligt jou voor jouw roeping. Je zou kunnen zeggen voor zijn roeping door ons heen. Dus God heiligt jou voor jouw roeping. En heiligmaking is apart zetten, reinigen, zodat je een bruikbaar vat gaat worden voor God. Want God kan namelijk niks met zonde. Ja, er was maar één ding was er nodig. Dat Christus voor ons stierf aan het kruis. Daar is het zondeprobleem opgelost. Daarom hebben we Jezus nodig. Want Hij is het werkelijk. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Om ons te heiligen, om ons te reinigen, om een bruikbaar vat te zijn in zijn koninkrijk. En toen ik gevraagd werd over roeping, toen kwam er al heel snel in mijn hart over Jesaja 6. Over de roeping van Jesaja. En ik heb me daar een beetje zitten verdiepen. En er zijn eigenlijk verschillende uitleggen als het gaat over, was dit nou de roeping van Jesaja voor het eerst? Of was dit nou uiteindelijk dat hij als het ware, hij was al een profeet, maar dat hij hier in de volgende fase van zijn bediening komt. Maar goed, hoe het ook zij, of het nou voor het eerst de bediening van Jesaja is, of voor een nieuwe fase in zijn bediening, dat vond ik juist eigenlijk wel mooi. Want soms kun je ervaren in je leven, ik heb een bediening van de Heer ontvangen, en het wordt een soort gewoontjes, ik hoop het niet, maar dat kan. Dat je beproefd wordt, en dat je eigenlijk verlangt naar een verse nieuwe zalving van Gods geest. Dat je verfrist wordt van binnenuit, ken je dat? Dus ook daarin mogen we het toepassen, ook dit gedeelte uit Jesaja 6. Dat we opnieuw, uiteindelijk in onze bediening als het ware, een nieuwe fase krijgen. Een nieuwe fase van onze bediening. Zoals het ook jaargetijden zijn in een jaar, zo zijn er ook jaargetijden in ons geestelijke leven. Dus ik hoop dat je ook daarmee met deze gedachten meeneemt in het gedeelte uit Jesaja 6. Laten we lezen gewoon, ik wil tekst voor tekst er doorheen gaan. Dus we gaan het niet eerst helemaal lezen, maar ik wil Jesaja 1 vers 6, of Jesaja 6 vers 1 wil ik mee beginnen. Daar staat, in het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Het staat hierbij in het jaar dat koning Uzzia stierf. Plus minus 740 jaar voor Christus is dit ongeveer, stamt deze Jesaja 6 zeg maar vanaf. 740 jaar ongeveer voor Christus. Maar waarom zou dat er staan in het jaar dat koning Uzzia stierf? Nou, in 2 Kronieken 26, dat gaan we vandaag niet lezen. Ik heb het vanmorgen nog een keer zitten lezen. Daar lees je over koning Uzzia. En koning Uzzia, die heeft 52 jaar koning geweest. En deze koning, die was geweldig in voorspoed. Waarom? Omdat hij de Heere God diende met heel zijn hart. Hij was in de weg van God gegaan en hij deed wat God van hem vroeg. Zijn koninkrijk breidde uit. Alles ging voorspoedig. De vijanden werden verslagen. En zijn koninkrijk breidde uit. Er werden torens gebouwd, werden muren gebouwd. Alles zag er geweldig sterk en machtig uit. En hoe kwam dat? Niet omdat Uzzia zo goed was. Ja, hij moest gehoorzamen. Maar dat kwam door de God van Uzzia. En die God wil vandaag ook jou en mij zegenen. Maar, er was een geweldige waarschuwing ook voor ons. Want in de 2 Kronieken 26 lezen we dat er een dag kwam van koning Uzzia. Dat hij zo uiteindelijk hoogmoedig werd in datgene dat hij zo gebruikt werd. En dat het zichtbaar werd dat hij de Heere God diende. Dat vind ik aangrijpend. Zoveel jaren de Heere gediend. Zoveel jaren dat hij uiteindelijk alleen maar God de eer gaf en deed wat God van hem vroeg. Maar aan het eind van zijn leven liep het fout af. En ging deze koning, ging zelfs onbevoegd de tempel binnen om daar een reukwerk te brengen voor de Heere God. En hij was onbevoegd, want hij was koning en geen priester. En daar werd hij tegengehouden door de priesters, die hadden hun taak verstaan. Die zeiden, je komt hier niet binnen, je bent onbevoegd. Het is hoogmoed, dacht hij, even daar de tempel binnen te gaan. Om God een dienst te bewijzen. En wat gebeurde er? Uiteindelijk werd hij met melaatsheid geslagen. En als je melaats was in die tijd, dan moest je apart gezet worden. Hij woonde ook apart. En is uiteindelijk zo ook gestorven. Het is een aangrijpende geschiedenis. Dus de koning van Israël, die was gestorven, koning Uzzia. In die tijd is dit geschreven in Jesaja 6, waar het hierover gaat. Dus dan moet je voorstellen, dus het volk Israël heeft het verval gezien. Heeft een geweldige tijd meegemaakt. Maar die heeft het verval gezien van deze koning. En het was nog steeds in de tijd dat het uiteindelijk onzeker was. Hoe zou het nou verder gaan? De tweede koning. Velen waren afvallig geworden. En uiteindelijk, als je Jesaja 7 leest, dan gaat het over de dreiging van het tienstammenrijk. Plus Assyrië, die uiteindelijk, of Syrië, die uiteindelijk een oorlog willen gaan beginnen tegen het tweestammenrijk, tegen Juda. Dus er was, dus twee dingen om even vast te houden. Enerzijds, die koning wat zo voorspoedig was, die was uiteindelijk helemaal vergaan. Ze leefden in onzekerheid, hoe zou het nou verder gaan? En tegelijkertijd was er een dreiging van een oorlog tegen hen. Als je dat nou vandaag de dag toe plaatst in jouw persoonlijk leven, ook wat we al gehoord hebben, wat er in de wereld allemaal gebeurt, dan kun je je soms ook zo voelen. Onzekerheid en een dreiging van een hoop ellende. En waar sta je dan vandaag de dag? Wie is dan de rots van jouw leven? Hoe is het in jouw hart? Er kan zoveel op ons afkomen. En ik kan 19 jaar mag ik de Heere kennen, door Gods genade. En als ik eerlijk ben, dan zie ik om me heen zoveel puinhoop. En ik zeg dat heel vaak, maar het lijkt wel of het steeds gekker wordt. Aan ellende op ellende op ellende. Wat je ziet in de wereld, maar ook gewoon heel dichtbij. In huwelijk, in gezinnen. Maar ook in de gemeente van Jezus Christus. De verdeeldheid die er is. Dat is onvoorstelbaar. Er is zoveel verdeeldheid. Er is zoveel pijn, wonden, moeites. dat we moeten erkennen, Heer, wij kunnen het ook niet. We hebben u nodig. Verbroken hart, een verbroken man, verbroken vrouw te zijn, dat moeten we erkennen, dat hebben we de Heer nodig. Maar ondanks deze situatie, waar je in kan zitten, hoop ik dat we hiervan mogen leren, want wat zegt hij? Ondanks deze onzekerheid en dreiging, zegt Jesaja, zag ik de Heer zitten op een hoge en verheven troon. God is in controle. Dat is zo geweldig. Als jij nog zoveel moeites doormaakt in jouw leven, toch is God in controle. Hij weet van jou af. Alleen hij verlangt dat je komt. Hij verlangt dat je ook je noden voor hem neerlegt. Je hart opent voor hem, want hij ermee aan de slag wil. Jesaja ziet hier een hoog verheven troon. Zo mogen wij, Hebreeën 4 zegt, dat wij mogen komen tot de troon van genade. Niet meer van oordeel. Wij leven na dat de Heer Jezus zijn leven heeft gegeven. Na de kruisdood, na Pinksteren. En dat Pinksteren is nog steeds niet opgehouden. Lees je nergens in de Bijbel. Gods geest is uitgestort. En ik mag komen op grond van het offer van de Zoon, de Heer Jezus, die voor ons de weg heeft geplaveid. Want hij heeft betaald voor u en mijn zonde. Mag ik komen tot God de Vader die heilig is. Alleen op grond van het bloed van het lam. Zo is het bloed ons lichaam reinigt. Zo is het bloed van Jezus wat ons geestelijk reinigt. Wat mij meer geeft, hoe zegt dat lied dat? Van meer te zijn dan een knecht. Dat ik een kind mag zijn die mag komen tot de Heer. En misschien kom je voor het eerst vandaag. Dan wil ik je ook uitnodigen om te komen tot God, tot die troon van genade. Ja, we zien het niet. Het vraagt geloof. Maar hij is er. Om te komen en te buigen voor hem. En te zeggen, Heer, hier ben ik. En dan te ontdekken, genade. Ken je dat? Dan kom je met een torenhoge schuld, kom je tot God. Ik heb dat zo krachtig ook zelf ervaren, omdat ik ook veel dingen heb gedaan die niet goed waren. Dat ik met bevend hart kwam bij God. Maar dat ik ervaarde, genade. En dat je daar eigenlijk niet meer om kan gaan. Genade. Want ja, genade is iets dat je ontvangt terwijl je niks verdiend hebt. En je wil er graag nog iets voor doen, want je wil af van de schuld. Maar niets te doen. Vertrouwen. Op de Heer Jezus, die voor ons alles heeft volbracht. Dat is zo geweldig, heerlijk. Komen tot de troon van genade, zegt Hebreeën 4 nogmaals. Om uiteindelijk barmhartigheid te verkrijgen. Zegt de Bijbel in Hebreeën 4. Dat betekent vergeving van zonde. En genade te vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. En misschien heb jij wel zo'n tijdstip vandaag. Dat je zegt, ik weet het niet meer. Nou, op dat tijdstip wil God genade geven. Vandaag. Niet morgen, maar vandaag. Nou, en ook hier, Jesaja ziet daar een troon. Hij krijgt een blik in de hemel, een soort visioen. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Nou, ik weet niet hoe dat zit, hè. Het is ook wel in een broek, geloof ik. Dat noem je ook een zoom. Maar bij zo'n jurk denk ik dan aan, hè. Of bij de hoge priester. Die ook met zijn, hè, met dat gewaad, die mooie, prachtige kleding die hij heeft. Die zoom. Wat is nou een zoom ten opzichte van die hele jurk? Of neem een trouwjurk, of wat je ook voor beeld erbij neemt. Daar moest ik aan denken. Een zoom is maar zo'n heel klein randje rondom die jurk. Maar Jesaja zegt, de zoom van het gewaad vulde de tempel. Als je een klein beetje beseft van hoe groot de tempel is. En dat alleen de zoom van God heel de tempel al vervulde. Hoe groot is God? Hoe groot is God? En nou te bedenken, 1 Korinthe 3 zegt Paulus tegen de Korintiërs, weten jullie dan niet dat jullie de tempel zijn van de levende God? Weten. Dat is niet voelen in de eerste plaats. Het is een weten, omdat het woord moet gehoord worden. Romeinen 10 zegt Paulus, het geloof komt door het prediking van het woord. Want in het woord van God zit kracht. Daar zit, dat is zaad. En als je zaad, als daar water bij komt, dan zit er ontkiemkracht in. Dan gaat het ontkiemen. In dit zaad van God, als dat in je hart komt. En daar komt de Heilige Geest bij, dan gaat het ontkiemen. Daarom moeten we dat zaad eten. Want als het zaad niet in de aarde valt, hoe kan het ontkiemen? Maar in dat zaad van God zit zelf kracht. Daar hoef ik geen kracht aan bij te verlenen. Daarin zit kracht. Maar ik vond het zo'n geweldig beeld. Dat vulde de tempel van God, die zoom. Hoe heerlijk is dat? Hoe groot is God? En nou zijn wij de tempel. En soms mogen we iets ervaren van die heerlijkheid. En ik verlang naar meer. Maar wat we ook mogen ervaren, het is nog zo weinig ten opzichte van wie hij werkelijk is. En die God wil met jou en mij in contact komen. Dat is het hele nieuwe verbond. In het oude verbond was het zo anders dan in het nieuwe verbond waarin wij leven. Dat wij in contact kunnen komen met de Allerhoogste, zijn stem kunnen verstaan. En die zoon vinden we meerdere keren terug in de Bijbel. Ik zei al bij de hoge priester. op de hoge priester zijn kleed, dat mooie kleed wat hij had. De hoge priester, een type, een beeld van de Heer Jezus. Hij, de hoge priester, die daar zit, aan de rechterhand van de Vader. Maar die hoge priester had zo'n, ook een zoom, en op die zoom, staat er in Exodus 28, daar waren granaatappelen geborduurd, en dan was er een belletje, hing eraan. En weer een granaatappel, en dan weer een belletje, en weer een granaatappel, en dan weer een belletje. Nou, ik weet niet of hier mensen zijn die wel eens een granaatappel hebben gegeten, maar als je die door midden hakt, wat zie je dan? Heel veel zaadjes zitten. Vrucht. Dus aan die zoom zou je kunnen zeggen, daar is vrucht, en daar is een geluid, een belletje. Dus als die hoge priester het heilige der heiligen binnenging, waar niemand mocht komen, en je zag die hoge priester niet meer, je zag hem niet, maar je hoorde hem wel. Want die belletjes die rinkelden daar, terwijl hij daar aan het dienen was. Dat is of het vandaag de dag zo is. De hoge priester der Jezus is de hemel met hemelvaart ingegaan. Hij is daar binnen. Ik zie hem niet, maar ik hoor hem wel. Ja, hoe dan? Dat is door het woord. En door zijn geest in ons hart. Dat ik zijn stem ga verstaan in mijn dagelijks leven, hoe ik moet leren wandelen. En dat is met vallen en opstaan, broeders en zusters. Want wij zijn nog onvolkomen, zelfs Paulus zegt dat. Dus we mogen leren. We mogen verder komen. Je hebt mensen die vallen een keer in zonde. En zonde is erg. Maar weet je wat erger is? Blijven liggen. En dan heb je mensen die zijn als geestelijk, leg ik dat altijd uit. Als je een berg beklimt. En je bent halverwege die berg. En als je dan valt. Waar moet je dan opstaan? Toch niet meer onderaan die berg. Maar daar waar je gevallen bent. De boze kan je wijs maken. Als je uiteindelijk gevallen bent of gestruikeld bent. En het lijkt allemaal te vergeefs geweest. Dat, wie heeft dan zijn zin? Dan moet ik opnieuw mijn zonde eenvoudig beleiden, erkennen. En dan wil ik daar weer opstaan. En zeggen, Heer, ik ga vandaag weer met u. Ik wil het recht zetten. Broeders, zus, ik verlang dat we met elkaar deze morgen de tegenwoordigheid van God mogen proeven, mogen smaken en met elkaar zijn tegenwoordigheid mogen ervaren. En dan moet ook de zonde de deur uit. Maar er is ruimte bij God door het offer van zijn zoon, door de Heer Jezus. Zo hebben we ook in het Nieuwe Testament, ik heb een, dat is alweer even geleden, hier wel eens gesproken ook over die bloedvloeiende vrouw. En die bloedvloeiende vrouw in de massa, in de menigte, en die raakte de zoom aan van Jezus. En ze werd terstond genezen. Daar ging kracht van uit. En overal vind je in de Bijbel terug die zoom. Dus dat beeld, dan denk ik dan over na. Ook in Psalm 133 gaat het ook over de zoom. Gaat het over broederlijke liefde. Het is als de olie op Aarons hoofd, de hoge priester, die neerdruipt tot op de zoom. Als het hele lichaam ingevoegd is en Jezus die als hoofd gegeven is aan de gemeente, als je daaraan overgeeft, komt vanzelf die olie. Die gaat komen, dan mogen we ons naar uitstrekken. Maar als je je invoegt in dat lichaam, is het de bedoeling dat jong en oud, hoe lang je de Heer ook mag kennen of hoe kort, dat je vervuld wordt met de Heilige Geest. Want die olie die gegoten werd over het hoofd van Aaron toen die ingewijd werd, is een beeld olie van de Heilige Geest. En dat hebben we toch nodig ook vandaag. Dat ook wij vervuld worden met de Heilige Geest. Om een bruikbaar vat te zijn. Vers 2. Serafs stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn gezicht. Met 2 bedekte hij zijn voeten. En met 2 vloog hij. Inderdaad, geen 2 vleugels, maar deze serafs hadden 6 vleugels. En ik heb wel eens een uitleg gehoord, vond ik wel mooi. Dat er dus 2/3 was er aanbidding. En 1/3 was er werkzaamheden die ze moesten doen. Want met 2 bedekten ze hun gezicht voor de heiligheid van God. In aanbidding. En 2 bedekten ze hun voeten. Als het ware dat ze buigen voor hem. En met 2 vlogen zij, deden ze hun werk. Zij waren daar, zij stonden. En er staat serafs stonden. Dat is trouwens ook nog heel bijzonder. Vond ik ook eigenlijk mooi in de voorbereiding. In vers 1 staat dat Jesaja zegt, de Heere zit daar op de troon. En in vers 2 staat de serafs die stonden. Wat deden ze? Degene die daar zat, degene die daar zit, waren ze aan het dienen in de hemel. En we hebben net gebeden, dat gebed, hè. Dat zijn wil die in de hemel geschiet, ook reeds hier op aarde zal gebeuren. He, dat onze Vader die in de hemel zijt. Dat gebed zeggen we soms zo vaak. Maar dat betekent dat Gods wil daar in de hemel, die serafs, die dienen hem. Wat is Gods verlangen voor ons leven? Dat wij in ons dagelijks leven hem dienen. Dat kost inspanning. Maar uiteindelijk ook aanbidding. Dat we hem mogen aanbidden. Johannes 4 zegt, Jezus, God de Vader, zoek zulke aanbidders. Die hem aanbidden in geest en in waarheid. Dat mogen we zeker ook toetsen. Er is al gezegd, hè, toets mij ook als ik iets fout zeg. Daar word ik alleen maar blij van. Want dan kunnen we het rechtzetten. Maar dat wij dingen moeten toetsen of het naar waarheid is. Want de waarheid maakt werkelijk vrij. Dus er was aanbidding in de hemel. En wat deden ze dan, vers 3? De een riep tot de ander, dat waren de engelen. Dus engelen kunnen roepen. De een riep tot de ander, wat riepen ze? Heilig, heilig, heilig. Is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Dus het spreekt natuurlijk ook over de toekomst, wat nog gaat komen. Maar nu al reeds in de gemeente. Gods bedoeling is in de gemeente, zoals wij hier samenkomen, dat we zijn tempel zijn. Dat zijn heerlijkheid in het midden is. Je kunt als een groep mensen samenkomen, maar als God niet in het midden is, dan heb je niks. Wat is een tempel zonder de heerlijkheid? Daarom zeg ik, Heer, ik ben een tempel, wij zijn de tempel. En dan moeten we ook iets proeven van die heerlijkheid. Gods verlangen is dat wij vervuld worden met de Heilige Geest. Niet eenmalig, maar dagelijks. Vervuld worden met Gods Geest. Heilig, heilig, heilig. Je zou kunnen zeggen, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Een drie-ene God, waarin de engelen toezongen. Ze riepen naar elkaar, heilig, heilig, heilig. En het ging zo door. En dat vind ik ook bijzonder, als je dan 800 jaar later, dat Johannes op Patmos een openbaring krijgt in de hemel. Wat hoort hij, wat ziet hij daar? Engelen. En wat roepen ze? Heilig, heilig, heilig. Openbaring 4 vers 8. 800 jaar later zingen ze nog steeds. Heilig, heilig, heilig. Wat is Gods verlangen, denk je, voor jou in mijn leven? Wat is Gods roeping, zou je kunnen zeggen? Een van de roepingen. Heiligheid. Kun je het voorstellen? Misschien kom je uit de drek van de zonde. Verslaafd aan zonde. Maar God heeft er baat bij om jou te heiligen. Apart te zetten. Schoon te wassen. Hij zegt ook in de Korinthebrief, zegt hij dat. Moet ik in één keer gaan denken. En dan zegt hij, jullie zijn dat wel geweest. En noemt hij allerlei verschillende zonden op. Hoererij en ja, nog een heel rijtje. Ik weet even niet meer even om op te noemen. Maar een heel rijtje aan zonden noemt hij daarop. En dan zegt hij tegen de Korintiërs, jullie zijn dat geweest. Maar nu niet meer. Hij heeft u schoon gewassen. En in Paulus zegt, ik heb jullie zelfs als een reine maagd aan Christus gegeven. Dat doet wedergeboorte. Dat we tot hem komen. En zeggen, Heer, hier ben ik. Ik wil niet meer kiekeboe spelen, ik wil eerlijk zijn. Er is zonde in mijn leven, ik wil er vanaf. Wilt u maar reinigen? Dat wil Jezus doen. Hij wil ons veranderen van binnenuit. Dus we moeten ook soms als het ware, ik weet niet of je dat herkent, maar dat je soms moe kan worden, van dat je nou alweer, na zo'n lange tijd de Heer te kennen, en hij denkt, nou ben ik weer gestruikeld. Dat je teleurgesteld wordt in jezelf. Dat betekent ten diepste dat je nog iets van jezelf verwacht. En ik zal leren als ik dat niet ken. Maar dan moet ik komen bij Jezus en het erkennen. Als je open wordt, eerlijk wordt, dan kan de geest gaan werken. Gods geest kan ons van binnen veranderen. Veranderen naar het beeld van zijn Zoon. Die heilig is, die nooit heeft gezondigd. Er was ooit een jongetje, die vroeg aan zijn vader, papa, worden die engelen nooit moe? 800 jaar later roepen ze nog, heilig, heilig, heilig. En die vader die dacht erover na, die wilde zijn zoon serieus nemen. Hij zei, jongen, ik weet het niet. Maar ik ga ermee in gebed met mijn hemelse vader en ik kom erop terug. Die man is letterlijk apart gegaan een paar dagen. Hij heeft gevast, heeft gezocht naar de wil van God. En toen kreeg hij antwoord. En toen zei hij tegen zijn zoon, ik denk dat God heeft geantwoord. En zijn zoon zegt, maar wat dan papa? Toen zei hij, die engelen zien steeds iets van die heerlijkheid van God. Hè? Hoe groot is hij? Hè? De zoon vult al de hele tempel. En die grootheid van die heerlijke God die we mogen dienen. Dat die engelen daar iets zien schitteren van zijn heerlijkheid. Ik weet niet hoe dat bij u is, maar als ik iets van God proef, dan heb ik vaak, dan krijg ik kippenvel. Ik zeg niet dat per definitie dat het zo moet. Maar dan krijg ik soms kippenvel en denk van, wauw, hoe groot is God. En die engelen, ik weet niet of die kippenvel kunnen krijgen, maar in elk geval, die engelen die zeggen heilig. Een heilig God. En op een paar dagen later als het ware, of misschien wel een paar seconden later, zien ze weer een ander deel van God. En daardoor zeiden ze weer, heilig, heilig, heilig. Dus broeders, zusters, heiligheid heeft alles te maken met waar wij naar kijken. De dreiging van oorlog, ook in onze tijd. De dreiging van verdeeldheid, de dreiging van hoe moet het verder. Ook als gemeente waar je doorheen gaat. Is er één, die is in controle. Hij is in controle. En wat hebben we nodig? Dat wij God zien in zijn grootheid. En dat is ook mijn gebed geweest. Vader, wilt u zelf door uw geest uzelf openbaren in ons midden. Want ik geloof, als wij meer van die grootheid van God gaan zien, dan worden de vijanden steeds kleiner. Er zijn heel veel vijanden hoor. Als je Jezus wil volgen. Ik zeg wel eens tegen jonge broeders, ik zeg één ding. Je weet, ze praten wel eens over spierballen en sterk en zulke soort dingen. En dan zeg ik wel eens van... En ik herken dat natuurlijk, hè, heb ik zelf ook allemaal gehad en gedaan. Maar uiteindelijk, ik zeg wel, als we Jezus gaan volgen, dat is een mariniersopleiding. En ik denk nog sterker, die is niet haalbaar zonder de leider Jezus zelf. Hoe kunnen we dat nieuwe leven leven, broeders en zusters? Wat God van jou en mij vraagt. Is dat we in contact zijn met Hem. Dat Hij ons vult. Dat Hij ons inzicht geeft. Dat Hij ons geloof geeft. Dat Hij ons vervult met zijn geest. Dat Hij ons kracht geeft om te getuigen. Dat heeft Hij beloofd in Handelingen 1 vers 8. Wanneer de geest over u komt, zult gij kracht ontvangen. Dat is een belofte. En gij zult mijn getuige zijn. Ik weet ook in een gemeente, ook waar ik zelf zit, dat soms broeders en zussen naar elkaar kijken. Die getuigt altijd. Ik minder. Hoe zie je dat? Dan gaan we weer naar elkaar kijken. Hou vast aan Gods belofte. Bid eenvoudig, Heer. Ik ben beschikbaar. God gaat je gebruiken. Hij wil dat je gebruikt wordt. En ik kan ook gewoon tussen haakjes in de sleur van het leven voor je eigen kinderen. Soms denken we wel eens zo krom van God dat we denken, hé, dan gaat ze morgens je wekken. Je gaat als moeder, noem maar even zijstraat, de boterhammen smeren voor je kinderen of wat dan ook. Kindertjes ga je naar school brengen. Je hebt nog even een afspraak, nog even een belletje. Het is alweer middag, komen we weer thuis of niet, wat je ook doet. En uiteindelijk is het zo, is het weer avond. Nou, dan komt je man thuis, moet weer eten klaargemaakt worden. S'avonds moeten we nog naar de bidstond. Allemaal drukte en dan kom je, leg je op bed s'avonds laat en dan denk je, wat heb ik eigenlijk allemaal vandaag gedaan? Heb ik het nou echt voor de Heer geleefd? En dan kijken we op naar mensen die fulltime voor de Heer dienen en altijd maar geweldige verhalen vertellen. Terwijl ik geloof in jouw persoonlijk leven. In jouw persoonlijk als moeder zijn, als vader zijn, als kind zijn, dat je de Heer mag dienen. Daar op jouw plek. Want die dingen die jij doet voor jouw gezin, moet je meer bewust worden van wie Hij is. Dat ik het mag doen als voor Hem. Voor de Heer, want in Colossenzen 3, daar staat een hele mooie tekst. In vers 17, daar staat, in alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem. Als het over roeping gaat, is roeping niet per definitie dat we allemaal evangelist worden of wat, of bijbelleraar. Daar mogen we ons naar uitstrekken. Goed verlangen. Maar gewoon in ons dagelijks leven alles te doen als voor de Heer. Dan hebben we uitdaging genoeg. Om daarin gewoon, in jouw gewone Bijbel, te beseffen, de Heer is erbij. Hij is in controle, wat ik ook moet doen in mijn dagelijks leven. Dus broeders, zusters, soms moeten we even onze mindset veranderen. Moeten we omhoog zien naar die grote God, die jouw God en sterker nog, jouw Vader wil zijn. Dat is zo geweldig. Vers 4 van Jesaja 6. De deurpinnen in de drempel schudden door de stem van hem die riep. En het huis vulde zich met rook. Dat was daar. Dus ze riepen naar elkaar, heilig, heilig, hè, die engelen. En dat slaat hierop. De deurpinden in de drempels die schudden. Daar waar Gods geest werkt, kan het wel eens gaan schudden. Handelingen 4 lees je dat ook. Daar kwamen de apostelen bij elkaar en ze baden opnieuw omdat ze vervuld mochten worden. Ze werden vervuld. Wat gebeurde er? Het huis begon te schudden. Gods geest, Gods kracht, dat die zich manifesteert. Tot verheerlijking van de Zoon, daar moet het om draaien. Het kan ook soms zo snel subtiel weer verlegd worden, dat het weer om jou of mij draait. Maar het moet altijd gaan om de Zoon. De Heilige Geest is gekomen om de Zoon te verheerlijken. Daar moet je op letten in de prediking, moet je op letten in de gesprekken. Waar gaat het om? Het gaat niet om een kracht die ik ontvang alsof ik iets ben. Het gaat erom dat als de Heilige Geest in mij komt wonen, dat ik steeds, dat hij mij helpt om op het Lam te zien. Ik heb het volbracht. Ik heb voldaan. En dat we hem roemen, dat we hem eren, daar gaat het om. En dat we van hem getuigen. Daar is waar de Heilige Geest voor is gekomen, om ons Christus te openbaren. En wie de Zoon heeft gezien, heeft de Vader gezien. Dat is zo geweldig. Maar dan gebeurt er dus iets. En dan staat er vers 5, toen zei ik, wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man van onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de Heere van de legermachten gezien. Je hoort wel eens van die mensen die hebben een doodervaring gehad. En dan praten ze het bijna over alsof God een vriendje is en dat alles goed komt. En als ik dit lees, en ik wil niemand veroordelen. Ik zeg ook niet dat het niet kan. Maar als ik dit lees, dat Jesaja, een kind van de Heer, een ontmoeting krijgt met God zelf. En dan roept hij het als eerste uit, wee mij, ik verga. En dat was natuurlijk naar aanleiding van, dat de Bijbel had gezegd in het Oude Testament, als je de Heere zal zien, die zal sterven. Nou, hij heeft natuurlijk iets gezien van de Heere. En hij is dan bang in de tegenwoordigheid van God dat hij uiteindelijk zal sterven. Hij moet erkennen in het licht, ik ben een man van onreine lippen. Hoe is dat in jouw leven? En dan spreek ik ook tegen mezelf. Met onze tong kunnen we een heel bos in brand zetten, geestelijk. Hoe praten we over elkaar? Ons gezin, mensen buiten of die mensen die andere wegen gaan. Maar Jesaja, je moest herkennen, Heer, ik heb onreine lippen. Ik woon te midden van een volk met onreine lippen. Ik weet niet waar u woont vandaag. Maar Jesaja, toen hij iets van God ontdekte, iets in zijn tegenwoordigheid kwam, toen werd hij overtuigd van zonde. En hij moest ontdekken, Heer, u bent zo heilig. Maar ik ben het niet. Dat was overtuiging. En ik geloof dat daar vaak, tuurlijk, hè, God bepaalt hoe hij werkt. Maar zo werkt de Heer heel vaak dat we overtuigd worden. Ik heb iets nodig. Alles heb ik in de wereld geprobeerd en het is een bodemloze put. Ik heb iets anders nodig. Dat mensen op zoek gaan en er zijn er vandaag de dag heel erg veel. Mensen zijn op zoek naar alles wat er gebeurt in de wereld. En hij wil jou en mij toerusten gebruiken om die mensen te winnen voor zijn koninkrijk. En dan vraagt hij van ons heiligheid. Niet schijnheiligheid, maar heiligheid. En dat betekent niet dat we nooit meer zondigen. Nee, we kunnen nog zeker vallen in zonde en worstelen. Ik verlang zo dat we komen tot die troon van genade. Zeg, Heer, ik wil een bruid bevat zijn. Ik wil dat ik laten zien in mijn leven dat er overwinning is. Te midden van alle dreigingen en moeites. Dat er overwinning is door het bloed van het lam. Om een bruikbare man, een bruikbare vrouw te zijn. In alle eenvoud. Gewoon normaal, zou ik willen zeggen. Normaal in de maatschappij. En tegelijkertijd zo anders. Dat je weet, ik ben verbonden met de Allerhoogste. En al die mensen die nog blind zijn, die dat nog niet hebben beleefd. Heer, u wil mij daarvoor gebruiken. Heb je dat wel eens gebeden? Of moet je zeggen, ja Heer, ik ben onrein. Nou, dan is het nog steeds nog niet klaar. Want ook Jesaja zegt, ik ben onrein. En wat gebeurt er dan in vers 6? Maar een van de sera's vloog naar mij toe. En had een gloeiende kool in zijn hand. Die hij met een tang van het altaar had genomen. En daarmee raakte hij mijn mond aan. Ook, ik lees vers 7 er even bij. Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken. En uw zonde verzoend. Dus een van die serafs, die vliegt dan naar dat altaar, hè, waarschijnlijk het reukofferaltaar, waarvan het was aangestoken door het brandofferaltaar. Daar waren kolen van genomen, die werden gelegd op het reukofferaltaar. Nou, en die altaren wijzen allemaal heen naar de Heer Jezus, wat hij heeft volbracht aan het kruis. Zeker het brandofferaltaar. En het reukofferaltaar wijst ook meer heen naar de gebeden, naar toewijding. Maar hier zien we dat hij een gloeiende kool in zijn hand neemt. Best apart dat het er staat, dat die engel die alles kan, die moet toch een tang nemen, zo heet is die kool. Hij pakt een tang en hij komt dan met die gloeiende kool. Het is natuurlijk ook beeldspraak, iets wat hij ziet in een visioen. En dan komt hij met die gloeiende kool naar Jesaja en dan raakt hij zijn lippen aan. Om Jesaja te verzoenen. Dat wijst heen dat Christus het middel is tot verzoening. Paulus zegt in Romeinen 3 dat God Jezus openlijk heeft aangewezen als middel tot verzoening. Om weer een rechte verhouding te kunnen komen met God. Nou, als wij nou in het nieuwe verbond leven, na Pinksteren, dan mag ik weten als ik mijn knieën buig. De Heer Jezus aanvaard, als mijn Heer en als mijn Heiland. Voor het eerst heb ik vandaag opnieuw dat je moet erkennen, ja, ik ben toch weer gevallen in zonde. Ik ben onrein. Dan is daar verzoenend werk van Jezus, ook vandaag. Om ons opnieuw te reinigen van elke zonde. En weet je wat er nou gebeurde? Dat vind ik zo mooi, ook als het gaat over roeping. Jesaja was overtuigd. Zijn zonden werden weggedaan. Dat wil ik ook vandaag preken. Als je overtuigd bent van zonde, voor het eerst of opnieuw, buig dan vandaag opnieuw je knieën. Doe het dan. Beleid het. Maar dan staat er, dus hij werd overtuigd, hij werd gereinigd, maar wat krijgen we dan? Dus eerst overtuiging, dan reiniging. En dan krijgen we vers 8. Wat staat erna? Daarna, toen hij gereinigd was. God is soeverein, ik heb gezegd hè, bij die jongen die bij mij kwam, die was nog helemaal niet gereinigd, die riep heren. Dus God is soeverein, dat hij inderdaad iemand stuurt, in dit geval kwam ik op zijn pad, om voor hem tot een zegen te zijn om het evangelie uit te leggen. Dat wil God vandaag de dag doen. Maar misschien moet je erkennen, ik ben overtuigd van onreinheid, maar ik heb eigenlijk nooit goed zijn stem verstaan. Ook niet nadat ik al dit misschien al jaren de Heere kent. Dan zegt Jesaja hier, daarna dat hij gereinigd was, hoorde ik de stem van de Heere. Welke stemmen horen wij vandaag de dag? De telefoon bijvoorbeeld, die neemt ook zoveel in beslag. En daar moet ik zelf ook voor waken. Maar allerlei gedachten, nieuws, alles kan op ons afkomen. Zoveel stemmen, maar te midden van al die stemmen is God bezig met zijn geest. Om met jou en mij te spreken. Daarna, nadat hij gereinigd was, toen pas hoorde hij zijn stem. Hij zag eerst iets. Hij wordt gereinigd in de tegenwoordigheid van God. Door die engel met die kool. En daarna hoorde ik de stem van de Heere. Nou, Jezus zegt, mijn schapen horen mijn stem. Daar mogen we op vertrouwen. En wat zegt hij dan? Dan zegt Jesaja, zo prachtig, vers 8, als het over roeping gaat. Wie, of God zegt daar, die stelt een vraag. Hij zei, wie zal ik zenden? En dat hoorde Jesaja. Toen hoorde hij pas die stem. Wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons, hè, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, is een drie-eenheid. Wie zal er voor ons gaan? God zoekt vandaag mensen die ervoor gaan. En misschien zit je hier vandaag en moet je eerlijk erkennen. Heren, ik wil redding, ik wil in de hemel komen, ik wil voor u leven. Maar als ik eerlijk ben, dan heb ik zo weinig bereidheid in mijn hart om van u te getuigen. Zo weinig bereidheid om echt te dienen zoals u het van mij vraagt. Ik mis iets, zou je kunnen zeggen. Maar als je vandaag laat reinigen door het bloed van het lam, en Gods woord komt vandaag tot jou, dan hoop ik dat je ook deze roep zal horen. Wie zal ik zenden? God zoekt vandaag zenders. God zegt zelf, Jezus zegt zelf, ik weet even niet welke hoofdstuk, Johannes, misschien wel Johannes 10, maar ik durf me niet even aan vast te pinnen, dat hij zegt, bid dan daarom, Johannes 4 misschien, of 3, ik weet even niet meer. Maar goed, dat maakt niet uit, in elk geval, bid dan daarom, dat er arbeiders uitgestoten worden in zijn wijngaard. Er zijn weinig arbeiders vandaag de dag. Broeders, zussen, stel je nou voor dat er vandaag de dag hier 1000 man zou binnenkomen die honger hebben. Want ik verlang naar opwekking, alleen naar een bijbelse opwekking. Dat de wedergeboorte plaatsvindt. Dat mensen gaan roepen tot God. Dat is allemaal gebeurd in het verleden. Hè? Dat mensen verzoend worden met God. Dat ze iets van God gaan zien en veranderd worden in hun leven. Maar stel je nou voor dat er vanmorgen hier 1000 man voor de deur komt te staan. Die niks weten van God. Hebben we dan genoeg mensen om ze op te vangen? Daarmee wil ik niemand veroordelen. Want dan heb ik ook zelf die last. Zijn er nou echt genoeg arbeiders die gediscipeld zijn om anderen te helpen? Maar als ik zelf niet weet waar ik als kind van God maar zomaar leef in mijn leven. En ik leef zomaar mijn leven. Maar niet weet hoe ik een ander moet helpen. Dat is geen veroordeling, maar heb je een verlangen vandaag. Een verlangen om te zeggen, ja Heere, ik moet dat ook erkennen. Want hier staat iemand die het ook niet kan. Maar die alleen hem nodig hebt. Maar hij is in mijn leven gekomen. En ik heb gezegd, Heere, hier ben ik. Ik snap er niks van, ik vind het doodeng, maar hier ben ik. Ik wil u dienen. Dan kan het niet anders zijn, dan gaan er mensen op je pad komen. En de ene op een hele andere wijze, je hoeft niet naar elkaar te kijken. Je hoeft niet te kijken hoe dat er bij jou ook precies een kapper komt. Dan gaan mensen alles helemaal naapen hoe het dan moet. Dat is helemaal niet de bedoeling van de Heer. Dus vergeet het alsjeblieft. Maar wat ik wel geloof, is dat we deze roepstem over roeping van de Heer. Ik hoop dat je zijn stem verstaat. Er is een nood in ons land. Wie zal ik zenden, zegt de Heer. Wie zal er voor ons gaan? En dan het antwoord van Jesaja. Toen zei ik, zie, hier ben ik. Durf je dat vandaag de dag te zeggen of vind je dat te eng? Dat mag je ook erkennen. Maar dan hoop ik toch dat je niet blijft zitten. Zie, hier ben ik, Heer. Gebruik mij, Heer. Ik ben het zat, al dat zoek in mezelf, ken je dat? Dat gegraven in mezelf, alsof het daar moet zitten. Het is een weg van geloof, het is een weg van overgave. En als je kiest voor hem, gaan de moeilijke dingen op je pad komen. Daar kan ik ook een boek over schrijven. Maar weet je, in al die moeilijkheden is God bezig om jou af te breken van jouzelf. Van al jouw krachten, van alles. Hij is in controle. Hij is in controle en hij wil ons steeds meer maken. Dat we steeds meer komen onder de leiding van Gods geest. Kijk, bang maken om fouten te maken. Die mensen heb je ook heel vaak, hè. Zijn bang om fouten te maken. Die hebben het altijd over vrucht, hè. Over die granaatappel, zou je kunnen zeggen, aan die... Die geborduurd was aan de onderkant van de zoom van de hoge priester. En die hebben het altijd over God moeten doen. Maar je hoort nooit dat belletje. Ze praten nooit, want God moet het doen. Maar je hebt ook de andere kant. Die horen heel de dag hoor je een belletje, maar je ziet geen vrucht. Lieve broeders en zusters, we hebben allebei de dingen nodig. We moeten alle erkennen, ik kan het niet. Heer, wilt u mijn lippen reinigen, dat er goede woorden uitkomen? Want wij zijn een voorbeeld, hè, ook voor onze kinderen. Ik weet vanuit mezelf, als ik één verkeerd woord zeg, dan duurt het weer 10 keer voordat ik het eruit heb gehaald. Zo werkt het toch? En dan kost het soms, als het ware, op je tanden te bijten. En God aan te roepen, Heer, help mij. Want ik kan het niet, ik heb u nodig, Heer. Misschien worstel je wel met opvoeding. Misschien worstel je met kinderen of met drift in je leven. Misschien worstel je wel met de verhouding tussen je man, tussen je vrouw. Om je te onderwerpen zoals God het van je vraagt. En relaties met elkaar. Welke worstel je ook hebt. Iedereen heeft zo zijn dingen. Maar denk je dan niet dat God zelf door zijn geest in jou en mijn leven dat wil gaan veranderen? Dat mensen gaan zeggen, wat is er met jou gebeurd? Hey, hij wordt niet meer zo boos als vroeger. Er is groei. Als een baby toch altijd baby blijft en niet groeit, dus dan gaan we naar de dokter, want dan is het niet gezond met die baby. En velen geloven vandaag, nou is eenmaal mijn karakter zo, is opvliegerig, dus ik mag altijd opvliegerig zijn. We zijn beelddragers van de Heer Jezus. Die wil ons veranderen van binnenuit. Maar hij zoekt mensen die zich overgeven. En dat kan inderdaad zijn om eenvoudig op je werk of waar dan ook een getuige van hem te zijn. En gaat er niet in de kram mee om, maar verwacht het van hem. Hij heeft beloofd, wanneer de geest over u komt, zult gij kracht ontvangen en mijn getuige zijn. Ik heb tegen mensen getuigd waar ik naar de mens gesproken dat ik dacht van, hoe moet het ooit? Maar in de rust bleef houden aan zijn genade. Daarvoor bad en God gaf gewoon opening en mensen begonnen soms zelf. Ik weet ook niet waarom, maar één ding weet ik, dan moet ik erkennen, heren, het is genade. En we zijn allemaal verschillend. Mijn vrouw en ik zijn ook totaal verschillend. Daarom heeft de Heer ons aan elkaar gegeven. Zij corrigeert mij ook en andersom. We helpen elkaar, worden elkaar geschaafd. We hoeven niet meer met elkaar te kijken. Als ik weer met iemand praat en mijn vrouw denkt, oh, dan moet ik dat ook. Nee, een biddende vrouw achter je is ook belangrijk. Natuurlijk ook andersom. Maar in de praktijk van ons leven. En ik zou echt willen vragen vandaag, als je verlangt om in zijn koninkrijk dienstbaar te zijn. Wil je dan ook vandaag het zeggen, Heer Jezus, ik wil buigen voor u. Weet je, ik heb wel eens last van dat ik geen last heb, dat zielen verloren gaan. Ken je dat? Geen last te hebben, dat zielen verloren gaan. Dat ken ik ook. Als Jezus ons vult, als die zomer in die tempel, als we ons vult met Gods geest, dan gaat dat leven bewegen. Dan gaat die verlangen om anderen te bereiken. En dan gaat dat stromen, dat gaat vanzelf, dat gaat God doen. Hij gaat mensen op je pad brengen. En je gaat er last van krijgen. Heer, ik wil getuigen, maar het kan het niet. Het lukt me niet, ken je dat? En je gaat weer naar huis met een lood in je schoenen. Ik heb niet getuigd. Nou, als er één last van heb gehad, dan ben ik het ook geweest. Allemaal in een kramp. Het van jezelf verwachten. Maar te zeggen, Heer, hier ben ik. Gebruik mij. Moest ik dan ooit over een drempel? Ja, moest ik ook over een drempel soms. Gewoon beginnen. Bent u gelovig? Nou, sommige kappen gelijk af. Nou, oké, prima. Heer, ik wil beschikbaar zijn, maar het is wel uw kracht die ik nodig heb. En dat is zo mijn verlangen toen ik ook hierheen reed. Zeg, Heer, raak ons allen aan. Voor het eerst in een bediening, misschien in je gezin. Misschien een verdiep je hart te verlangen. Dat je verlangt naar een opziener, een oudste. Of een evangelist, of een bijbelleraar te worden. En zeg, ja, dat kan bij mij niet. Ik zal u zeggen, bij God zijn alle dingen mogelijk. Echt waar. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Er zijn mensen vandaag de dag die heel hun leven lang geknecht worden door gedachten. Dit kan ik niet, dat kan ik niet. Heeft God dat tegen u gezegd? Of heeft de boze dat gezegd? Wie geloven we? Bij God zijn alle dingen mogelijk als Mozes voor de Rode Zee staat. Ik denk wel eens in de christenheid vandaag de dag hadden we allemaal teruggekeerd. Hoor, dat kan God niet. Ken je dat? Die muren die voor je staan. Die denken van, hoe moet het? Maar Mozes vertrouwde. De vijand in zijn nek, de Rode Zee voor. Nou, hier zijn er vorige week nog twee. Het beeld van de doop worden er doorheen gegaan. 3. Prijs de Heer. Het is zo geweldig. Dat uiteindelijk God uitkomst geeft. In de nood waarin we kunnen zitten. Juist in de nood kan God werken. Broeders, zusters, het is zo mijn verlangen. Wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Ik moet niet zeggen, het is mijn verlangen. Tuurlijk, maar het is Gods verlangen. Toen zei ik, zie hier ben ik, zend mij. Dat is de overgave. Bruikbaarheid. En toen zei hij, toen zegt God, ga. Dat is de uitzending. Alleen hij kreeg een opdracht, Jesaja. Ga en zeg tegen dit volk. Heel bizar. Luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken. Maak het hart van dit volk vet, vers 10. en stop hun oren toe en sluit hun ogen. Anders zullen zij met hun ogen zien en met hun oren horen en met hun hart begrijpen en zich bekeren en zal hij hen genezen. Als je dit leest, dan denk je, Heer, hoe kan dit? Dit is toch juist wat u wil. Maar dan moeten we dan wel in de context lezen van de rest. Dit volk was hardnekkig en hadden zich niet bekeerd. Keer op keer, als Isaiah sprak, als andere profeten hebben gesproken, hadden ze God afgewezen. En nou had God gezegd, het is nu klaar. Maar met een overblijfsel ga ik verder. En dan moet Isaiah een boodschap gaan preken. En dan hoort hij van de Heer uiteindelijk dat ze het niet zullen gaan zien en zich niet zullen bekeren. Nou, als ik dit vanmorgen van de Heer zou horen, dan weet ik niet of ik hier had kunnen staan. Maar wij mogen de boodschap van genade preken. Het is genadetijd. Oneindig. Is er iets wat je dwars zit in je leven? Breng het vandaag bij hem en wijd je toe. Romeinen 12 vraagt ook toewijding van ons lichaam. Heer, hier ben ik. Zend mij, gebruik mij. Weet ik dan altijd waar naartoe? Nee. Dat is ook helemaal niet van belang. En als je een verlangen van God in je hart hebt gelegd om een bepaalde taak te uitoefenen, natuurlijk mag je daar naar uitstrekken. Maar wacht op de Heer. Hij het gaat bevestigen in jouw leven. En dan vraagt vers 11, ook zo bizar. Dan zegt Jesaja, hij hoort die verschrikkelijke opdracht dat hij moet gaan preken en ze gaan zich niet bekeren. Vandaar dat ik zeg, als ik hier vanmorgen moet zijn en ik weet dat niemand er iets mee doet. Waarvoor ga je dan, zou je toch zeggen? Maar Jesaja had dus kracht nodig, al onder het oude verbond, om de boodschap van oordeel aan te kondigen. En wij hebben ook kracht nodig van de Heilige Geest om de boodschap van het evangelie door te vertellen. En het is niet alleen, God doet het en in ons hart wil ik vrucht. God moet het doen. Ja, God doet het, maar hij zoekt kanalen. Het is en vrucht en dat belletje. Hij wil ons samen gebruiken. En natuurlijk is dat verschillend. Dat de ene misschien meer een bidder is. Dat die inderdaad niet hoort. Dus pas op met je veroordeling. Maar wel als gemeente samen, dat we geluid mogen laten klinken. In ons dagelijks leven. En dan zegt hij, maar Heer, hoe lang moet het dan pas 11? En hij zei, totdat de steden verwoest zijn. Dat is wat. Zodat er geen inwoner meer is. En de huizen, zodat er geen mens meer in is. En het land verworden is tot een woestenij. Want de Heer zal de mensen ver weg doen gaan. En de verlatenheid in het land zal groot zijn. Al zal daarin nog een tiende deel over zijn. Zie je dat een overblijfsel gaat God altijd mee verder. Het zal weer verwoest worden. Maar, zoals van de eik en de haageik, na het omhakken een stronk overblijft, zal hun stronk een heilig zaad zijn. Dat overblijfsel wat straks Jezus gaat aanvaarden. Waar hij uiteindelijk op doelt. Maar tegelijkertijd is het ook dat heilig zaad wat Jezus wordt genoemd. Dat Jezus geboren zou worden. Uit dat overblijfsel van toen. Maar ook straks het overblijfsel. We hebben er iets van gehoord, iets van gezien. De hele wereld zal zich tegen Israël keren. Maar uiteindelijk, dat is hard onderweg. Maar er zal daar een dag komen. Dat ze gaan roepen naar de Messias. En hem zullen gaan aanvaarden. Het zal een heilig zaad zal er overblijven. Ja, dat is natuurlijk werkelijk de Heer Jezus zelf. Als hij weer in verbinding staat met zijn volk. God wil jou en mij gebruiken. Hij roept je om te zeggen, Heer, hier ben ik. En ik zal je nog een klein voorbeeldje geven om mee af te sluiten. Ik kom al jarenlang in een bijbelstudiegroepje. Heel klein, maar altijd fijn. Heel klein groepje waar we volharding krijgen van de Heer om door te gaan in Almere. En daar is een vrouw die daarnaast woont en die geniet altijd van de liederen die wij zingen. Die vrouw is nul gelovig opgevoed. Helemaal niks. Maar die vrouw hoort altijd door de muren heen, hoort ze de liederen die wij zingen. Toen kwamen wij daar afgelopen woensdag 4 weken geleden. Toen waren we daar weer op de Bijbelstudie en toen hoorden we dat die buurvrouw 2 weken later, dus dat zou nu ongeveer 3 weken geleden zijn, zou zij euthanasie plegen. Die vrouw is 60 jaar, ziet eruit als 90, komt nooit iemand op bezoek. Jaren hieruit kijkt ze tegen 4 muren aan, heeft de televisie aanstaan altijd. Een pakje sigaretten, dat is haar leven. En allemaal pillen. Van allerlei kwaaltjes. Ik schrik hiervan. Dit is Nederland. Mensen eenzaam. Waar niemand op zit te wachten. En weet u, toen was er in het hart van een zuster die zegt, weet je wat we kunnen doen vanavond? We kunnen aanbellen en gaan vragen of we daar binnen mogen gaan zingen. Nou, dan voel je het al, hè? Ja, gaan we dat doen? Ken je dat? Daar komt hij weer. Want ja, God vraagt bereidheid en dan krijgen we een kans. Wat gaan we dan doen? Nou, 1 ding heb ik geleerd. Als ik daarna ga luisteren, dan blijf ik zitten waar ik zit en er gebeurt er niks. Weet je wat we dan moeten doen? Heer, ik kan het niet. We gaan bidden. Wat hebben we gedaan? Eenvoudig. Ja, maar ik voel er niks bij bidden. Ja, bidden doen we altijd. Nee, maar geloven we nog? Jezus heeft gezegd, er is één voorwaarde. Wie bidt, zal ontvangen. Wie niet bidt, ontvangt niet. Dus bidden. Wij met elkaar gebeden. En zeggen, als het mag, Heer, laten we ook één zijn daarover. Dan gaan we 2 liederen zingen. We hadden met elkaar dat we eensgezind waren. Want dan gingen we met 4 mannen daar naartoe naar binnen. 2 zusjes bleven achter en ook voor ons bidden. 4 mannen gingen we daar naartoe. En we hadden 2 liederen waar we allemaal eensgezind over. Die zuster waar we waren, die had de deuren open gedaan. Die vrouw kan bijna niet lopen. Had het netjes gevraagd. En die vrouw zegt, ja, hartelijk welkom. Nou, met ons achterhoofd, die vrouw gaat euthanasie plegen over 2 weken. Dus wij komen daar binnen. Nou, dan sta je daar in de woonkamer. Hallo, hallo, vrouw zegt bijna niet. En nou, oké, jongens, nou, we gaan maar beginnen. Dus wij daar liederen gezongen. 2 liederen, alsof de hemel neerdaalde. We hebben daar liederen gezongen. En met dat we die liederen zongen, toen dachten we... Want ik wist helemaal niet hoe die vrouw eruit zag. Hoe dat allemaal daarbinnen eruit zag. Dan krijg je een beetje een indruk van hoe iemand leeft. En toen dachten we in één keer, die liederen die pasten naadloos op haar leven. Dat is God. En wij dat lied daar gezongen. Toen heb ik aan de hand van een armbandje, heb ik hier wat meer verteld. Dat zal ik niet besparen, maar in ieder geval heel mooi een bandje. Heel eenvoudig het evangelie uitgelegd. En toen was er nog een broeder, een oudere broer, die was ook mee. En die heeft ook weer iets gedeeld over de Heer Jezus, dat ze die nodig heeft. En gewoon verteld, wij komen hier niet voor de duisternis, want wij komen hier het licht brengen. Toekomst, hoop. Er is hoop in deze duistere wereld. Toen heb ik gevraagd, mogen we nog voor u bidden? Er kwam geen nee op, er kwam geen ja op. Ik respecteer dat, zeg jongens, we gaan terug, we gaan daar voor u verder bidden. Dus we zijn teruggegaan, die vrouw heeft ons bedankt. En wij hebben daarvoor haar gebeden en dan geven we het over aan de Heer. Maar wat gebeurt er de dag daarna? Belt de broer van die vrouw op, naar die zuster waar wij bijbelstudie doen. En die broer die belt op, wat hebben jullie gisteravond gedaan? Dus die zuster zegt, ja, hoezo? Nou, ze zegt, mijn zus heeft alles afgeblazen. Wil geen euthanasie plegen. Dat is God. Wat gebeurt er? De maandag erna word ik gebeld. Die vrouw had een nood. Ik kwam net thuis. Ik heb mijn telefoon gehad. Ik word gebeld, joh, mogen we even facetimen? Die zuster was erbij. En die vrouw die kan heel moeilijk praten. Maar in elk geval. Toen hebben we gefacetimed. Ik zeg, Heer, geef mij uw genade. Wat moet ik zeggen? Ik heb soms ook snel. Daar heb je allerlei dingen paraat. Kun je allemaal gebruiken. Maar dat werkt niet. We hebben Gods geest nodig. En wat gebeurt er? Ik heb haar opnieuw verteld. Dat ze haar zonde moet beleiden, eenvoudig. Jezus moet aanvaarden. En dat ze zeker dan mag weten zijn kind te zijn. Zeg, wil je dat? Dan zegt ze ja. Door de telefoon. Zeg, begin maar. Ja, hoe moet dat? Heb ik nooit gedaan. Zeg, ik zal u voorbidden. Ik heb haar een stukje voor gebeden. Ik zeg, maar ik kan niet uw zonde voor u gaan beleiden. Natuurlijk kan dat. Ik zeg, maar het is beter als u dat zelf doet. En wat ik nooit had verwacht, ze beleed 2 zonden. 2. En dan kan ik denken, ja, we zijn er toch wel nog wel 100 geweest. Naar mijn eigen leven kijk. En als we allemaal hebben gedaan. Dan denk ik, nee. Die 2 vond ik zeer bijzonder. Ze beleed 2 dingen. 1, dat ze euthanasie wilde plegen. Dat is overtuiging. Het gaat bij Jesaja. Als de heerlijkheid van God komt. Dan komt er overtuiging. Dat gebeurde daar. En het tweede waar ik me echt overviel bijna. Dat ze zegt. Ik heb mijn ouders niet geëerd. En dat raakt mij. Als hier kinderen zijn. Of misschien wel volwassenen. Die moeten erkennen. Je hebt misschien hele moeilijke ouders gehad. Dat kan ik niet over oordelen. Je hebt misschien in een hele moeilijke situatie gezeten. Maar vandaag de dag is er veel rebellie in gezinnen. Dat wil de Heer niet. Kinderen, hoe jong je ook bent. En hoe volwassen je ook bent. Als de dingen niet recht zitten naar de Heer. Dan wil de Heer dat je het vandaag recht zet. Zij beleed haar zonde. Laten we vergeving vragen. Weet je, ik vind het zo geweldig. En ik vind het genade. Het is genade alleen. Als mijn kinderen vergeving vragen, of ik moet vergeving vragen als vader aan mijn kinderen. Dat is genezend. En dan moet je je zoon 100 keer vergeven. Of je dochter, dan vraagt de Heer, doe dat. Hoe vaak heeft hij jou niet vergeven? Er is genade bij hem. En deze vrouw ging het de weken daarna zeer slecht. De doktoren zeiden, we hadden naar een hart geluisterd, was zogenaamd niks aan de hand. Dat maakt me ook zorgen in ons land. Als ik daar naar kijk wat daar gebeurd is. Er was niks aan de hand. En vervolgens komt ze in het ziekenhuis. En haar hele longen waren verkankerd. Helemaal waar ze kon. Ze is langzaam uiteindelijk stervende naar de dood toe. Maar ze had gekozen. Ze wilde geen euthanasie plegen. En weet je wat mijn buurvrouw zei? Weet je wat ik het dan merkte? Ze wilde in één keer mensen ontmoeten. En mensen die euthanasie willen plegen... Die willen geen mensen meer ontmoeten. Die zijn helemaal klaar met het leven. Die willen een einde eraan maken. Ze zijn bevangen met de duisternis. Hij zegt, daar merkte ik het aan. Dan mogen we toch ook vertrouwen dat zo'n vrouw bij de Heere zal zijn. Dus wat gebeurde er? 4 weken later moesten we, dat was afgelopen woensdag. Toen waren we daar weer voor de Bijbelstudie. En je weet hoe dat gaat. We staan praten weer met elkaar en Almere. Weet je nog, hoe ging dat? En het was nog een broeder door de week geweest. En de week daarna nog een keer om gewoon even een stukje Bijbel te lezen met die vrouw. Maar die vrouw die was uiteindelijk terechtgekomen in het ziekenhuis. En toen zongen we lied 96. Ik bouw op u. Ik kwam zo met mijn hart op, dus ik gaf dat op. En bij vers 3, daar staat... In het laatste uur zal ik zegevierend ingaan. En toen zeg ik nog... Het is ook weer toepasselijk op deze vrouw. Meerdere die zeiden dat. Dat het ook toepasselijk was op die vrouw. En s'avonds, iets voor 12 uur... kreeg ik een appje. Die vrouw is overleden. Geen euthanasie gepleegd. Plaats van het leven. Toen we zijn stem mochten verstaan. En het begon bij een zuster. Zullen we daar naar binnen gaan? Jij kan het verschil maken. En het gaat niet om ons, het gaat niet om mij. Maar hij wil anderen redden. Voor zijn koninkrijk. En dat is mijn verlangen. Ook voor mezelf. Het is elke keer weer. Het is nooit een dag dat ik denk, nu kan ik het. En zodra je dat kent, kun je beter stoppen. Want dan word je hoogmoedig. Dan zal God je neervellen. Maar we moeten onze knieën bij zeggen, Heer, hier ben ik. Ik wil me wijden aan u. Vul ons met uw geest. Om een bruikbaar vat te zijn in zijn koninkrijk. Broeder, zuster, hoe het ook met u is. Ik hoop dat u de stem van God, ook vandaag, niet zal afstaan, maar zeggen, Heer, hier ben ik. Zend mij. Amen. Laten we een tijd nemen. En misschien is er iemand in ons midden die het hart op wil uitspreken. Het mag ook zachtjes. Voel je daar niet in veroordeeld. Maakt niet uit. Het gaat niet meer om ons. Het gaat toch om hem. Het kan soms wel een statement zijn als het ware in de hemelse gewestheid. Uitspreek, Heer, hier ben ik. Zend mij. Welke taak u ook hebt, Heer. Laat het me zien, maar help mij ook wachten tot de dag komt. Zullen we een moment nemen van gebed? Dan zal ik afsluiten.